Goedemiddag. Dank je, Ger. Laten we bidden. Heren, wat was het heerlijk om samen naar de getuigenissen te luisteren en te genieten van al het wonderlijke dat u doet in de levens van de mensen om ons heen, van deze twee nieuwe broeders en die nieuwe zuster. Vader in de hemel, we danken u dat we ook samen kunnen zingen, laat ons zien, laat ons Christus zien. En net zoals Mozes zei toen hij de berg beklom, Heer, laat uw glorie mij beschijnen, laat mij iets van u zien. En Heer, dat zingen we niet alleen, maar dat verlangen we ook. En we vragen dat u wilt komen. Heer, u weet dat ik me heb voorbereid, Heer, maar als u geen leven blaast in de woorden die ik spreken zal, dan zullen ze dood blijven. En daarom bidden we, Heer, dat u komt met uw geest en dat u wilt werken onder ons. Heer, ons verlangen is dat we echt mogen aarden in het evangelie en dat het evangelie echt onze identiteit mag zijn. Dat het woord van het kruis, wat we zo zullen lezen, dat dat onze identiteit is en dat we niet bang zullen zijn dat dat onze identiteit is, Heer. Heer, en dat we ons erin mogen verheugen dat we vaker als dwazen gezien mogen worden, Heer, om Christus wil. Ik bid dat u met ons bent en krachtig onder ons wilt werken, in Jezus' naam. Amen. Naar aanleiding van het jaarthema, opwekking, heb ik voor de zomer besloten om een serie te beginnen over 1 Korinthe. En 3 weken geleden heb ik de laatste preek daarover gegeven. En toen hebben we gezien dat de manier waarop we omgaan met het verleden invloed heeft op waar we onze identiteit uitputten. Dus de manier waarop we omgaan met het verleden heeft invloed op waar we onze identiteit uitputten. En dat heeft weer invloed op hoe wij met iedere situatie van alle dag omgaan. Dat heeft invloed op alle situaties en hoe we met al die situaties in iedere dag omgaan. En we hebben toen geleerd, 3 weken terug, dat het van essentieel belang is om onze identiteit uit Jezus te putten. Want als we dat niet doen, dan is er een grote kans dat we de situaties waarin we ons vandaag bevinden negatiever interpreteren dan ze zijn. En ik wil jullie vragen om dat nog even in het achterhoofd te houden, want aan het eind van de preek kom ik daarop terug. En nu gaan we de volgende verzen in 1 Korinthe 1 lezen. En dat zijn de verzen 18 tot en met 27. En in deze verzen zet Paulus de wijsheid van de mens aan de ene kant en de wijsheid Gods aan de andere kant uiteen. Hij gaat verder met het ontmaskeren van die zogenaamde wijsheid die de Korintiërs hebben. En terwijl we de tekst lezen en de preek doorlopen, wil ik graag dat jullie de volgende stappen voor ogen houden. De eerste stap die ik ga nemen is: wat is Gods plan van voor de grondlegging der wereld? We hebben vandaag ook al daar wat in de getuigenissen van mogen horen. Wat is Gods plan van voor de grondlegging der wereld? De tweede stap die we gaan nemen is: hoe wil God ons, hoe wil God jou en mij in dit plan betrekken? Hij wil ieder van ons, ieder die Jezus kent, wil hij in dit plan betrekken. Zonder uitzondering. De derde stap die ik dan met jullie wil nemen is... En welke reacties krijgen wij daar dan op? Welke reacties krijgen wij daarop? En dan als laatste stap gaan we kijken naar... En hoe mogen wij daar dan in staan? Hoe mogen wij daar dan in staan? Dat zijn de vier stappen die we gaan nemen. Nu gaan we naar 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 27. En daar staat het volgende, vanaf vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is dan de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Tot zover. Laten we nu die eerste stap gaan nemen. Naar die eerste stap gaan we nu kijken. Wat is Gods plan van voor de grondlegging der wereld? En daar hebben we, zoals ik al zei vanochtend, in de getuigenissen iets van gehoord. Paulus begint in vers 18 in deze passage meteen met het verwoorden van wat Gods plan is. Hij zegt dat is het woord van het kruis. En niet alleen het woord van het kruis, maar dat mensen daardoor behouden worden, dat mensen daardoor veranderen. Mensen worden behouden door het woord van het kruis, door het offer van Jezus Christus zelf. En God geeft zichzelf aan het kruis weg, zodat hij mensen kan redden van het oordeel. Mensen in relatie kan brengen met zichzelf. Jou en mij in relatie kan brengen met hemzelf. En bij hem brengen, zodat wij ook mogen genieten van die liefde en van die intieme relatie, van die zorg en van die troost die hij ons iedere dag wil bieden. En dat we hem ook mogen eren en ons mogen verheugen in hem iedere dag. Dat is Gods plan voor ons. Maar dat plan heeft hij niet pas tijdens het leven van Jezus Christus opgevat, omdat hij zag dat de mens niet wilde dat Jezus koning zou worden. En ik zeg dat omdat je mensen vaker, of vaker gelukkig niet zo vaak, maar er zijn mensen die doorslaan in een bepaalde theologie en die zeggen, ja, dit is eigenlijk plan B. Dit was niet het eerste plan van God. Het eerste plan van God is dat Jezus koning zou worden meteen daar in Jeruzalem, tijdens dat leven, en dat hij van daaruit zou regeren. Plan A was niet dat hij aan het kruis zou sterven. Mensen die dat zeggen zijn doorgeslagen in een bepaalde theologie. En het is belangrijk dat we beseffen dat dit plan A was van God. Plan A is van God, dat Jezus stierf aan het kruis. Paulus die zegt namelijk hier in vers 19 van de tekst die we net lazen, want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. En Paulus die zegt, er staat geschreven en hij verwijst naar een tekst hier die staat in het boek Jesaja. 600 jaar voordat Jezus Christus naar de aarde kwam. En in Jesaja 29, vers 14 staat dat vers waar hij naar verwijst. En daar staat, daarom zie, ik ga verder met wonderlijk te handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandige zal zich verbergen. Paulus die zegt, dit was het plan van God al eeuwen geleden. Dit is niet plan B. Dit is plan A. Zo heeft God het altijd gewild. En Jezus zegt zelf in Matteüs 11, vers 25. Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Hij heeft het voor wijze en verstandige verborgen. Ook hier zien we weer een overeenkomst met vers 19, wat we net lazen. Voor wijze en voor verstandige is het verborgen. Maar voor de dwaas, aan de dwaas wordt het geopenbaard. En Johannes, die schrijft in het laatste boek van de Bijbel, in Openbaring 13, vers 8. En alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet... Alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam. Dus het aanbidden gaat hier over het aanbidden van het beest. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is, van voor de grondlegging der wereld. Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld af. En Paulus zegt ook nog in Efeze 1 vers 4, omdat hij, God, ons voor de grondlegging van de wereld in hem, Jezus Christus, uitverkoren heeft. Dus van voor de grondlegging van de wereld was het Gods plan al. Duizenden jaren geleden was hij al daarmee bezig dat hij jou en mij redden zou. Dat was zijn plan A. Duizenden jaren geleden had hij het plan al om zelf naar de aarde te komen en voor ons aan het kruis te gaan en voor ons verlossing te brengen. De Vader die zei als het ware in de drie eenheid, zei de Vader, dit is het plan. En de Zoon zei, ik zal het plan uitvoeren. En de Heilige Geest zei als het ware, en ik zal dit plan openbaren in de harten van iedereen die uitverkoren is. Er is geen plan B bij God. God is niet afhankelijk van de houding van 7 miljard mensen jegens zijn plan. Hij heeft dit plan ook niet voor de grondlegging der wereld bedacht, omdat hij voorzag dat de mensen een ander plan zouden afwijzen. Koning Nebukadnezar zegt in Daniël 4, vers 35 het volgende. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Niemand. Er is dus geen ander plan, geen andere optie, geen andere mogelijkheden. De enige manier waarop wij, waarop de mens tot God kan komen, is door te geloven wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En als we daarbij stilstaan, is dat dan niet een enorme veiligheid, een enorme vreugde, een enorme vrede voor ons? Dat Hij, dat Jezus sterven en Jezus opstanding, Gods ultieme verlossingsmoment is, bepaald van voor de grondlegging der wereld. Het is vanuit de eeuwigheid door Hem gepland. Gods plan was het vanaf het begin om jou en mij bij Hem te brengen. En de geschiedenis van de kerk van Christus wereldwijd, als we daarnaar kijken, als daarin een andere boodschap evenveel of meer nadruk kreeg in de verkondiging van Gods plan, Als er een andere boodschap meer aandacht kreeg dan het woord van het kruis, dan zien we in de geschiedenis dat de gemeente daar wegkwijnde. En daar komen we ook mee bij de tweede stap. En dat is, wat is, of hoe wil dat God dat we dit plan realiseren? Dat is de tweede stap. Hoe wil dat God dat we dit plan realiseren? Hoe wil hij ons hierbij betrekken in dit plan? En dat lezen we op verschillende plekken al in deze passage. God wil dat we dit plan realiseren door de prediking. Dit komt meerdere keren tot uiting in de tekst. Laten we even de tekst nog eens erbij pakken. Vers 18. In vers 18 zien we daar staan dat Paulus zegt, het woord van het kruis. Er wordt over het kruis gesproken. In vers 21 wordt er gezegd de dwaasheid van de prediking. In vers 23, wij echter prediken Christus, de gekruisigde. En in vers 24, prediken wij Christus. Daarom zien we door de eeuwen heen dat prediking altijd centraal heeft gestaan in de gemeente van Jezus Christus wereldwijd. Ook Romeinen 10 is er heel duidelijk over. In Romeinen 10 laten we versen 14 en 17 lezen. Daarin staat, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Prediking of verkondiging speelt dus een cruciale rol in het realiseren van Gods plan, in het redden van mensen als jij en ik. En daar kunnen wij allemaal een rol in spelen. Allereerst door te bidden voor hen die de boodschap van Jezus op zondagochtend verkondigen en hen daarin te bemoedigen. En de verkondiging ook een centrale plek in de gemeente te geven en die visie als gemeente breed ook uit te dragen. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan dat. Het woord prediking dat hier gebruikt wordt in 1 Korinthe 1, maar ook in Romeinen 10, heeft een bredere betekenis dan alleen de verkondiging hier op zondagmorgen. Ook al staat de verkondiging op zondagmorgen centraal, het heeft een bredere betekenis dan alleen dat. Het houdt namelijk ook in dat je over het verlossingswerk van Jezus Christus deelt met je naasten. Het gaat om het uitspreken van wat Jezus gedaan heeft. Dus het is een stuk breder dan alleen preken. Ook als je je collega, je klasgenoot, je buren, je familieleden of anderen over Jezus vertelt, dan zijn jij en ik ook het woord van het kruis aan het verkondigen aan diegene. En zoals God Filippus de diaken gebruikt in Handelingen 8, om het evangelie aan één Ethiopische man te delen, zo wil God ons ook gebruiken om gesprekken met anderen aan te gaan. En Gods bewogenheid in Jezus Christus met onze naasten te delen. En misschien denk je, wat maakt dat ene gesprek nou uit? En misschien vind je het zelfs spannend. Net zoals ik het ook heel vaak spannend heb gevonden. Om met een klasgenoot of met een collega. Of met iemand die naast je zit in het AZC. Iemand op het werk. Iemand die je tegenkomt met sporten. Dat je zegt, ik vind het spannend. Ik vind het moeilijk om dat te delen. En zeg je tegen jezelf, wat maakt dat ene gesprek uit? Denk er dan eens aan dat Ethiopië door de geschiedenis heen een van de meest christelijke landen van Afrika is geweest. En mogelijk heeft dat ene gesprek van Filippus met de Ethiopische eunuch daar een cruciale rol in gespeeld. Hoe wil God dus dat wij dit plan realiseren? Door zelf het woord van het kruis uit te dragen naar de mensen om ons heen. Thuis, op school, op het werk, met sport, waar je ook bent. Wij mogen het uitdragen. En het is een kracht van God waar wij op mogen vertrouwen. Dat God ook echt zal werken door de woorden die wij uitspreken. Het zijn niet mijn woorden of jouw woorden, maar het gaat om de woorden van Jezus Christus die verlossing heeft gebracht. Daar zit kracht in. En God wil door jouw stem en door mijn stem daarin werken. En hij wil dat wij bidden voor degene die op zondagmorgen preken. En hij wil dat we de prediking centraal stellen in de gemeente. Daarmee komen we bij de derde stap. Want als we dat verkondigen en als we met onze naasten over Jezus praten, welke reacties krijgen we hier dan op als we het woord van het kruis verkondigen? En dat is de derde stap. Welke reacties krijgen we hierop? Het evangelie klinkt voor de meeste van ons als de normaalste zaak van de wereld. En velen van ons die zijn er zelfs mee opgegroeid. Maar stel je voor dat je in het Romeinse Rijk van de eerste eeuw na Christus woont. En dat er iemand naar je toe komt en die zegt: Ik volg de zoon van een timmerman. Het gezin was zo arm dat hij in een kribbe is geboren. Ergens buiten. En dat het offer voor hem in de tempel dat gebracht werd, maar twee duiven waren. Wat het offer van een arme gezin was. Geen lam. Hij had geen officiële religieuze opleiding. Zijn meeste invloedrijke discipelen of vrienden waren vissers, belastingcontroleurs, prostituees en weduwen. Dat waren zijn invloedrijke vrienden. Hij had geen paard, ging overal te voet naartoe. Hij was niet indrukwekkend om te zien en droeg ook eenvoudige kleren. Zo goed als niemand van de leiders in de omgeving mocht hem. En uiteindelijk hebben ze hem gekruisigd. Net zoals we heden ten dagen een verrader voor het vuurpeloton zetten. Dat is wat ik over hem kan vertellen. Hij had geen bijzondere begrafenis en liet een klein groepje van 150 volgelingen achter. Die man, die heeft voor mijn zonde betaald aan het kruis, want ik ben slecht en kan Gods waardering zelf niet verdienen. Het is niet moeilijk voor te stellen hoe die boodschap toen overkwam. Maar is het nu niet vrijwel hetzelfde als we de boodschap delen met mensen om ons heen? Mensen die ons dan als dwaas zien, omdat we daarin geloven. Toen ik zelf Jezus leerde kennen in 2001, kwam ik in het begin veel bekenden tegen die nog niet wisten dat ik christen was. En omdat ik toen de tijd student was, reisde ik veel met de trein. En het mooie daarvan is, als je dan met de trein reist, dat mensen niet weg kunnen lopen als je met ze in gesprek gaat. Dus je begint dan het evangelie met ze te delen en ja, ze moeten wachten totdat ze bij het station zijn waar ze er echt uitstappen. En ze deelde ik vaak over wie Jezus is en wat hij voor mij gedaan had. En vaak kreeg ik en krijg ik, en velen van jullie denk ik ook met mij, reacties van onbegrip, reacties van spot, reacties van verbazing, ontwijking, irritatie. Veel minder vaak is die eerste reactie een reactie van nieuwsgierigheid of gebrokenheid. En als je met Jezus wandelt, zeker als je net Jezus hebt leren kennen, maar ook nog later, kan dat je soms onzeker maken. Leg ik het niet goed uit? Waarom zie ik mensen niet reageren zoals ik reageerde toen ik het evangelie hoorde? We lazen in vers 18 van onze tekst vandaag, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons, voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Het is dus logisch dat we verschillende reacties krijgen als we het evangelie delen met de mensen om ons heen. Naar de mens gezien is die boodschap van die arme, niet invloedrijke timmerman, die niet heerst, maar sterft voor anderen, niet een boodschap van kracht. Maar voor veel mensen is het een boodschap van zwakte. Het komt dwaas over op de mens. En alleen de Heilige Geest kan ervoor zorgen dat iemand zegt, dit is de boodschap die voor mij is. Dit is hetgene wat ik omarm. Deze Jezus is mijn alles, zoals we ook vanmorgen van mensen mochten horen. Alleen de Heilige Geest kan ons deze dingen laten zien. En het is ook daarom vanzelfsprekend dat we met vijandigheid of spot of andere negatieve reacties te maken krijgen. Want als de Heilige Geest niet in diegene werkt, dan is dat de reactie die we van de mens krijgen. En als we het woord van het kruis met bewogenheid en met liefde met die ander gedeeld hebben, en we krijgen zo'n negatieve reactie, dan is de kans groot dat we het evangelie mogelijk heel goed hebben uitgelegd. En kunnen we blijven bidden voor die ander. En we mogen weten dat alhoewel ieder mens dwaas is en zich verliest in redetwisten, zoals Paulus ook zegt, hè, eerder in die passage, waar is de redetwister? En we mogen weten dat alhoewel ieder mens dwaas is en zich verliest in redetwisten en speeches, God is wijs en almachtig en hij wil redden door de prediking, door de verkondiging, door de woorden die jij uitspreekt naar je naaste om je heen. Hij wil redden doordat jij en ik het woord van het kruis delen met de anderen. Want het is een kracht van God waardoor al miljoenen mensen wel gered zijn. En nu we zien en weten dat er zoveel verschillende reacties ook, eigenlijk twee verschillende reacties maar op kunnen komen. Je accepteert het of je verwerpt het. Maar nu we weten dat er verschillende reacties zijn en dat God dat ook voorbestemt, kunnen we naar die vierde en die laatste stap gaan. Hoe mogen we daarin staan? Hoe mogen we daarin staan in het verkondigen van het woord van het kruis? En nu maak ik weer een stap terug naar die preek van 3 weken geleden. En daarin zagen we dat het zo belangrijk is dat we onze identiteit op een goed fundament bouwen. En ten diepste is onze identiteit dat wij een kind zijn van de levende God en dat Hij ons lief heeft. Dat Hij ons gekocht heeft en betaald heeft met het kostbare bloed van zijn Zoon Jezus. En ook zagen we dat we heel makkelijk onze identiteit laten beïnvloeden door andere dingen of andere gebeurtenissen. De Korintiërs, die mensen uit die vooraanstaande stad, de stad Korinthe, die putten hun identiteit mogelijk deels uit hun woonplaats of zelfs uit andere dingen. Ze hadden voorheen, voordat ze Jezus leerden kennen, konden ze zeggen, ik ben inwoner van de stad Korinthe. En daar haal ik een deel van mijn identiteit uit. Plots veranderde dat voor deze mensen. Ze werden christen. En de mensen om hen heen zagen hen als dwazen. En we zagen dat de Korintiërs ook hun identiteit uit andere dingen gingen halen dan uit Jezus zelf. En nu denken we misschien dat dit jou en mij niet overkomt. Maar waar ik mezelf op betrap, en wat ik ook wel eens bij anderen heb gezien, is dat als we het evangelie delen met een ander, dat we daar soms op de volgende manier mee omgaan. Laat me de volgende slide zien, Erik. Hoe mogen we daarin staan? Wat we soms doen is dat we zeggen, ik ben christen en ik heb ook een hbo of een academisch diploma. En ik probeer respect te krijgen uit de dingen die ik weet. En ik probeer daar mijn identiteit uit te halen. Ik ga delen met de mensen om me heen, maar ik wil toch nog een bepaalde mate van respect krijgen als ik die boodschap over Jezus deel. En ik hecht zoveel waarde aan kennis en ik zeg, ja, ik ben christen. Maar ik heb ook een hbo-diploma of een wat voor diploma. Ik haal mijn identiteit uit het weten. Tweede, ik ben christen en ik ben manager. Of ik ben zelfstandig ondernemer. Of noem maar op. Ik probeer respect te verkrijgen door de dingen die ik kan. Die ik kan doen. En daar haal ik mijn identiteit uit. Ik denk dat als ik dat erbij deel, dat ik dan meer respect krijg van die naasten om mij heen. Derde, ik ben christen en die bekende Nederlander of die bekende filmster, dat is ook een christen. Ik ga me identificeren met een ander. Ik probeer respect te krijgen van de naaste met wie ik het evangelie deel, doordat ik zeg, ja, maar ik ben met die bekende Nederlander verbonden, die is ook christen. Vierde wat we soms doen, wat ik soms ook doe. Ik ben christen en ik kan die vakanties betalen en ik kan die auto rijden. Ik identificeer me in de dingen die ik heb. Nu respecteer je me toch, naaste. Ik ben christen, maar ik rij ook wel een mooie auto en ik woon ook wel in een mooi huis. En ik kan me al die dingen veroorloven. Dan komt de boodschap misschien beter over. En dan is er nog een laatste. En dan, dat is, ik ben christen, maar ik doe eigenlijk dezelfde dingen als jij. Ik ben niet zo anders als jij. Ik ben net als de wereld. Ik probeer respect te krijgen omdat ik niet anders wil zijn dan de ander. Ik durf niet dwaas over te komen. En ik identificeer me eigenlijk met iets wat ik niet ben. Want dat zijn we niet. We zijn niet van deze wereld. En we worden als dwazen gezien. Net zoals de Korintiërs kunnen wij daar dus ook in vervallen. Om onze identiteit niet geheel uit Jezus te putten. En vaak heeft het te maken met angst voor wat de omgeving van jou en van mij denkt. En Paulus maakt in de tekst van vandaag duidelijk. Hij maakt een punt. En dat punt, dat zien we in de hele Bijbel terugkomen. Dat is als we onze Heer, als we God trouw zijn, dat onze boodschap en daarmee ook ons leven en wie we zijn sowieso voor dwaas aangezien zal worden. Ik zal het nog eens herhalen. Als we onze Heer, als we Jezus trouw zijn, onze boodschap en daarmee ook ons leven en wie we zijn, worden allemaal sowieso voor dwaas aangezien door de mensen die verloren gaan. Dus als discipelen van Jezus moeten we er genoegen mee nemen dat we regelmatig als dwazen gezien worden om Christus wil. De contrasten in de tekst van vandaag herhalen dit keer op keer. We zien God tegenover mens, wijs tegenover dwaas, verloren tegenover, tegenover behouden. Paulus herhaalt het keer op keer die contrasten. God, mens, wijs, dwaas, verloren, behouden. En het ons realiseren dat dit thema bij ieder van ons in meer of in mindere mate een rol speelt, is de eerste stap. De tweede stap is dat we zeggen, ik wil me met Jezus identificeren. Hij is mijn en ik ben van hem. En dat is een stap waarin we iedere dag mogen oefenen. En een stap waarin ik zelf ook faal, struikel en dan weer opsta en weer opnieuw doe. Het is als het ware als het leren lopen. Onze voeten moeten eerst die goede ondergrond vinden. We moeten weten dat onze identiteit alleen in Jezus Christus is. Hij is ons fundament. Laat de wereld maar van mij zeggen wat ze van mij willen zeggen. Ik vind het niet erg om als dwaas gezien te worden. Dit is waar. Hij is voor mij gestorven aan het kruis en is opgestaan. En ik mag met hem leven. Jezus moet ons fundament zijn, onze identiteit. En naarmate we dan langer met hem lopen, gaat het steeds beter. Gaan we minder vallen. En ik wil jullie echt vragen om na te denken welk Bijbelvers je daar echt in kan bemoedigen. Ik heb zelf zo'n Bijbelvers gevonden waar ik echt mijn kracht uit kon putten. Dat ik dacht, Heer, ik weet niet wat deze situatie gaat brengen, maar ik wil getuigen van het woord van het kruis. Dan word ik maar als dwaas gezien. Dan word ik maar als dwaas gezien. En dat is het vers in Spreuken 3, versen 5 tot en met 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Dan stond ik in zo'n situatie en dacht ik, hoe ga ik het nu brengen? Hoe ga ik nu het woord van het kruis delen met diegene naast me? Er loopt iemand naast me in de sportschool, of ik zie iemand op het werk, of ik kom iemand van mijn familie tegen. En dan dacht ik, Heer, ik moet op u vertrouwen met heel mijn hart. Ik moet niet op mijn eigen inzicht steunen. Niet daarop. Ken hem in al je wegen. En dan zal hij je paden recht maken. Zoek zelf zo'n vers. Zoek dit, pak dit vers of zoek een ander vers. En zeg, ja, dit woord van het kruis, het maakt me niet uit. Al ben ik dwaas. Dit is wat ik deel met de mensen om me heen. Voel je daar vrij in? Om het woord van het kruis te delen met je naasten. Want je identiteit, jouw en mijn identiteit, ligt niet in wat die ander, die collega of die klasgenoot of wie dan ook van jou vindt. Daar ligt jouw identiteit niet. Jouw identiteit ligt erin dat God jou uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld. En dat hij heeft gezegd, jij maakt deel uit van dit plan, van mijn plan A. En niemand kan zeggen, wat doet u? Niemand kan Gods hand keren. Hij is jouw identiteit. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar voor de kostbaarheid van uw woord en dat we weten dat het onveranderlijk is en dat het volmaakt is, Heer, dat het perfect is, Heer, dat het compleet is, dat we er niet aan hoeven te twijfelen, Heer, want het is uw woord. En Heer, we zijn u zo dankbaar dat u het woord van het kruis aan ons geopenbaard heeft. En we bidden, Heere God, dat u ons ook echt iedere dag opnieuw wilt helpen dat fundament in u te vinden, Heere Jezus. En dat we zeggen, het maakt me niet uit wat die ander vindt of denkt, maar ik deel het woord van het kruis en ik bid voor diegene. En misschien is het zo dat u diegene redden zult. Dank u, Heer, dat u ons zo'n bevoorrechte positie heeft gegeven dat we dit mogen delen met de mensen om ons heen. En ik bid u, Heere, dat u ons moed geeft, Heer. Dat we niet denken over hoe dwaas we over zullen komen, maar dat we weten dat dit de wijsheid Gods is. En dat we in u gekoesterd zijn. Dank u voor uw woord, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Jeroen, bedankt voor het woord van het kruis. We gaan afronden. We gaan de dienst afsluiten. En na de dienst is er nog gelegenheid tot koffie drinken. Ook de gasten onder ons zijn hartelijk uitgenodigd om nog te blijven. En zo nog een goede tijd samen te hebben. En ik wil zo vragen of de gemeente kan gaan staan om ook de zegen mee te nemen, ook naar huis toe. En dat is altijd weer bijzonder dat we zo, als we weggaan, dat we ook zo mogen gaan met die zegen van God. Een bijzonder voorrecht. En dus dat de Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Dan gaan we zo naar het slotlied luisteren. Of meezingen.
Graag. Prachtig lied. Dat wat we net gehoord hebben, dat Jezus een hoop is voor de volken, voor de wereld om ons heen.
Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nacht. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop we staan.
Jezus, de hoop, levend in ieder die gelooft.